Goedemorgen, broeders en zusters. Het is mij een voorrecht om vanmorgen weer in uw midden te zijn, om samen het woord te openen. En ik heb twee gedeelten uit het Matthäus-evangelie. Het ene gedeelte is al gelezen. Dat zullen we direct ook weer gaan lezen, maar ik wil beginnen met Matthäus 23. Matthäus 23, vers 1 tot en met 13. En deze beide tekstgedeelten hebben wel een verband met elkaar. Ik zie dat verband. En misschien zoekt u ernaar, maar we zullen samen ontdekken dat de Heer Jezus op een bepaalde manier spreekt over de rust die Hij wil geven. Maar we beginnen dus bij Matthäus 23, vanaf vers 1. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen, dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe het niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen, die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroetingen, op de markten en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. Wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Nou, nu gaan we naar Matthäus 11. Ik begin te lezen bij vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Er zijn vanmorgen ongetwijfeld hier in deze zaal mensen die bij het horen van de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 11 denken te weten waar het vanmorgen over gaat. En u denkt dan, het wordt vanmorgen een pastorale preek. En het is ook voor de hand liggend bij die woorden die ons zo vertrouwd zijn en goed in het gehoor liggen. Komt naar mij toe, komt tot mij, die vermoeid en belast zijt. Dan weet je eigenlijk wel wat er komt. Dan wordt het een pastoraal-therapeutische preek, waarin het gaat over de vermoeiden en de belasten. En voor heel veel mensen drukken die woorden vermoeid en belast een gevoel uit dat ze dagelijks misschien wel kennen. De eisen van het dagelijks leven, die zijn zwaar. En ze voelen zich eindeloos moe onder de vele verplichtingen die ze met zich meesjouwen. Vermoeid en belast. Bij deze twee woorden zie ik mensen voor me die praten over zwetende handen, slapeloosheid, hartkloppingen en een voortdurend gevoel van onrust. Onrust, onrust. Te veel werk en een psychische overbelasting. Voor zulke mensen is dan deze preek vanmorgen vermoeid en belast. Want over zulke mensen heeft de Heer Jezus het. En ik moet u zeggen, deze tekst van Matteüs 11 is vaak wel in die richting uitgelegd en toegepast. In de evangelische wereld zijn we er als de kippen bij om mensen dan een troostpreek te bieden, waarin een stukje balsem voor de ziel wordt gepresenteerd. Want in de evangelische wereld gaat het steeds minder over zonden en over schuld en over verzoening en over vergeving. Maar steeds meer hoor ik eigenlijk om mij heen dat de preken gaan over heling, over genezing. En dan zeg ik niet dat het er niet toe doet en dat het in de Bijbel daar helemaal niet over zou gaan. Maar als ik goed mijn oor te luisteren leg op het schrift, in de eerste plaats gaat het erom dat mensen hun zonden vergeven zijn. Toen de engel bij Jozef kwam en Jozef zei dat hij vader ging worden, mocht zorgen voor de zoon van God. Toen zei hij van, die engel zei van, u zult hem de naam Jezus geven, want hij komt hem om zijn volk te redden van hun zonden. Dus dat is de missie van de Heer Jezus, om zijn volk te redden van hun zonden. En in de eerste plaats is dat een boodschap voor het volk Israël. Maar in het verlengde daarvan is de Heer gekomen voor heel de schepping, voor heel de wereld. Maar mensen, ik moet eerlijk zeggen dat ik soms wel eens denk van, nou gaat het nou in de evangelische wereld niet te veel over heling en genezing, hoe belangrijk ook, maar het zijn allemaal therapeutische preken. Het moet een goed woord zijn waarmee we aangeraakt worden, een steuntje in de rug ontvangen voor onze dagelijkse strijd, een hart onder de riem voor wat we op onze weg tegenkomen, omdat we zo vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Nou, dat zijn ook de woorden van de Heer Jezus. Dus ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel dat de gedachte ontstaat van, hier gaat het over heling en genezing. Mensen, ik heb twee krantenartikelen bij me van Nederlands Dagblad van 15 november. En ook van, even kijken van welke datum is dat. Oh, dat is ook van 15 november. In de ene en dezelfde krant stonden dus twee berichten. En het eerste bericht is schrikbarende stijging van het aantal burn-outs. Ja. En daarin wordt gezegd dat het vooral verontrustend is hoe vaak vooral vrouwen een burn-out krijgen. Want vrouwen moeten zoveel ballen tegelijk in de lucht houden. Vrouwen die wordt gevraagd om te multitasken en dat kunnen ze heel goed. En mijn eigen vrouw is daar ook een voorbeeld van. Die kan twee dingen of drie dingen tegelijk. Kan ik niet. Maar dat multitasken, dat breekt vrouwen ook op. En naast het aantal burn-outs dat ook bij mannen veel voorkomt, is er ook een ander verschijnsel. En dat is het verschijnsel van uitgeput van verveling op je werk. En dat noemen ze een bore-out. Een bore-out. Dan word je te weinig uitgedaagd. Dan is het werk zodanig vlak en zodanig vervelend, dat je daar een soort van burn-out van oploopt. En dat noemen ze dus een bore-out. Maar lichamelijk werkt dat op dezelfde manier uit. Nou goed, dus de preek van morgen zou kunnen zijn dus voor de mensen met een burn-out en met de mensen met een bore-out. Maar laat ik u dit zeggen, we moeten toch vanmorgen niet met een paar grote stappen snel thuis willen zijn. Laten we nou toch vanmorgen niet menen dat we allang doorhebben wat hier in het evangelie staat. En de makkelijkste route naar de voor de hand liggende uitleg is inderdaad de evangelische toepassing voor gestreste mensen. Zeg ik erbij. Maar het kon ons wel eens helemaal op het verkeerde been zetten. En dat is wat ik in mijn gedachten rondom de tekst heb ontvangen van de Heer. En één ding is heel belangrijk. Dat is natuurlijk dat je mag komen bij God. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. De Heer Jezus geeft een uitnodiging aan al die mensen die dat gevoel hebben. En ik doe ook helemaal niets af dat mensen met een burn-out en een bore-out ook echt bij de Heer Jezus mogen komen. En het is inderdaad zo dat je een steen in je emmertje hebt vanwege dit en vanwege dat en vanwege zus. Het pesten is genoemd, heel terecht. En al die andere dingen die je belasten kunnen in het leven. Maar toch heb ik het gevoel dat we nog een spaatje dieper mogen steken. Want de Heer Jezus richt zich tot de vermoeiden en de belasten in Israël. Waren dat ook mensen met een burn-out en een bore-out? En zij mochten het horen. Bij God is ruimte, bij God is rust, bij God is openheid. Waarom kregen zij dit woord van de Heer Jezus te horen? Wat was hun probleem? Wel, met die woorden, kom tot mij alle vermoeide en belasten, richt Jezus zich tot mensen in Israël die God niet meer zo kenden. Die niet meer zo rechtstreeks de toegang tot God hadden. Want zo langzamerhand hadden ze te maken gekregen met een godsdienstig systeem. Hun hele leven was gereglementeerd. Hun geloof in God bestond uit artikelen en paragrafen. Een godsdienstige, vermoeid leven wachtte hen. En de godsdienstige leiders die Jezus al heeft geïntroduceerd in dit stuk, en hij noemde hen eigenlijk een beetje met een ondertoon van spot, noemde hij hen, de mensen die het allemaal op hun geweten hadden. Hij noemde ze wijzen en verstandigen. En hij zette die wijzen en verstandigen tegenover de mensen die in volle ontvankelijkheid het van de Heer Jezus verwachten. De kinderkens noemde hij ze. En de Heer Jezus richt zich tot die fariseeën en schriftgeleerden. Die zegt tegen hen, maak het nou een beetje. Want de Joden in die dagen waren eigenlijk zo bezig om eigenlijk alle dingen van de wet te houden, want daar hing alles van af. Als je gerechtigheid voor God wilde bezitten, dan moest je alle 613 geboden en verboden van de wet houden. En wie zou twijfelen aan de integriteit en de ijver van de fariseeën en schriftgeleerden die deze wet van God in nog veel meer artikelen en nog veel meer fijnmazige uiteenzettingen hebben uitgerafeld. Zij waren toch de mensen die het konden weten en het dichtst bij God stonden door een grote kennis van God. Nou, en die situatie moeten wij ons eigenlijk voor ogen stellen, dat de schriftgeleerden en de fariseeën het moeten ontgelden bij de Heer Jezus, omdat zij het geloof in God hadden verdonkermaand in hun kaartsysteem of in hun database of hun register van verboden en geboden. Dat als een loodzware, vermoeiende last op de schouders van mensen was gelegd. Het dienen van God was een moedeloos makende manier van leven, zonder uitzicht en zonder vreugde. Het was echt een geloof om van te balen. Ja, balen, balen, dat is nu precies het woord dat we moeten gebruiken. Daar zit baal in. Dat is een last die alle lust ontneemt. En nu is het goed om in te gaan op dat woord juk. Het was voor Israël, voor de Joden van Jezus' dagen, echt een zware last. En bij dat woord juk, en dat is ook op het tweede plaatje te zien, hè, dat een juk van twee ossen, of twee paarden, ik weet niet, ik kon ze gauw niet zien, maar twee ossen die dan zo'n last achter zich aandragen. Een juk op de schouders van die ossen. En er zaten sterke touwen aan vast die de ploeg in de aarde voorttrekken, of een andere last. Het is de bedoeling dat de last lichter wordt. Of eigenlijk, lichter kan hij niet worden, maar hij wordt wel hanteerbaarder, want de last die blijft hetzelfde. Maar het juk helpt alleen om het dragen te vergemakkelijken. En in de beeldspraak van de Heer Jezus gaat het erom dat de mensen in zijn dagen niet het gemak, maar alleen de last van dat juk hebben ervaren. Het was toen niet ongebruikelijk om over het houden van de wet te spreken als een juk. Een juk van de geboden. Nou, en dat is de tegenstelling die eigenlijk verborgen zit in deze woorden van de Heer Jezus in Matteüs 11. Want hij zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. En wat die fariseeën en schriftgeleerden van de wet hebben gemaakt, dat is een uiteengerafeld systeem van verboden en geboden. En ze stapelden nog meer op. En de Joden in Israël hebben inderdaad geleden onder de eisen van de wet. Ze voelden zich opgejut, ze voelden zich achtervolgd, ze voelden zich voortgejaagd van onrust tot onrust, van angst tot angst, van schuldbesef tot schuldbesef. Want je kon toch niet weten of God niet ergens iets vond bij jou. Ook al deed je nog zo je best. En of je dan toch weer in de fout was gegaan. En God was voor heel veel mensen in Israël, ja, hij was een eeuwige ontevredene, een wrede perfectionist, een onvermurwbare Pietje precies. Wat hebben jullie nou toch gedaan? Zegt de Heer Jezus met andere woorden tegen de fariseeën en schriftgeleerden. Zonder omwegen geeft hij ze ervan langs. Onderuit de zak, zou ik willen zeggen, een beetje onbeschaafd. We lezen in Matteüs 23 dat de Heer ze verwijt dat ze zijn gaan zitten op de stoel van Mozes, zware lasten bijeen gebonden hebben, de balen dus, hè, de balen. Hij zei, zware lasten, en die legden ze op de schouders van de mensen, maar ze wilden ze zelf met geen vinger aanraken. Dat hebt u goed gehoord, hè? Ze wilden ze zelf met geen vinger aanraken. Dat is nu de achtergrond waartegen we de woorden van de Heer Jezus moeten zien. Komt tot mij. Ik wil nog even teruggrijpen op 500 jaar reformatie. Ik heb op die Lutherdag van 31 oktober een lezing mogen houden over de erfenis van Luther in onze tijd. Nou, dat ga ik niet herhalen. Maar ik vond wel eigenlijk aanleiding om vanmorgen iets te zeggen over Luther. U weet dat hij 500 jaar geleden 95 stellingen heeft gespijkerd op de slotkapel, de deur van de slotkapel in Wittenberg, met allerlei dingen die hij tegen de kerk had. Maar hij wilde wel in de kerk blijven, want hij was nooit van plan om eigenlijk uit de kerk te gaan. Maar hij wilde in de kerk blijven en de kerk te reformeren. En in zijn dagen was het zo dat er ook zo'n, in de dagen van Luther, zo'n kerk was die van alles vroeg van mensen, die ook balen op de ruggen van mensen deponeerde. In het geschiedenisboek dat ik gelezen heb in mijn studententijd, wordt een situatie vermeld dat er een prediking was van het komende oordeel en van de eeuwige helstraffen. En dan zijn de verhalen veelvuldig dat middeleeuwers eerst een losbandig leven leidden en dan onder de indruk kwamen van die enorme zware prediking van het oordeel, van de helstraffen. En die kwamen dan tot geloof. En ze kwamen tot berouw over hun zonde en ze kwamen tot nieuw leven. En iemand in die tijd, dat was een bekende Nederlander, zou ik maar zeggen, in die tijd, Johannes Brugman, hij preekte als Brugman. Die uitdrukking kent u wel, hè? Hij praatte als Brugman. Dat is een gevleugelde uitdrukking geworden. En hij riep zoveel angst bij mensen op. En dat was een heel typisch trekje in die preken van toen. En ja, de mensen vroegen zich af, van hoe kan ik hier aan komen? En dan moesten ze een fonds van goede werken creëren voor zichzelf. En in dat klimaat van toen, van die oordeelsprediking van Brugman, werd Luther geboren en hij werd ook overgoten met het sop van de angst voor een strenge God. En wat ze toen hadden is een handel in aflaten. Nou, dat zegt ons misschien niet zoveel, maar een aflaat, dat was een certificaat dat je kon kopen om van je penitenties af te komen. Als je gezondigd had, dan kon je naar de priester gaan en dan deed je biecht. En dan kon de priester je absolutie geven, vergeving. Maar dan moest je je nog wel onderwerpen aan een aantal penitenties. Dus je moest iets doen. Hè, als een soort bestraffing. Maar je kon het ook afkopen door zo'n certificaat van kwijtschelding aan te schaffen. Dat heette een aflaat. Maar langzamerhand ontwikkelde zich een systeem waarbij de kerkelijke economie en de bouw van de Sint-Pieter baat hadden bij het kopen van aflaten. En er was een bekende Dominicaan, Johan Tetzel, die zich helemaal daarop toelegde en geldstromen genereerde richting Rome. En hij bestond het, om zelfs te zeggen, als het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Nou, ja, het ging eigenlijk alleen maar om penitenties die je kon afkopen. Maar het ging ook verder, want je kon ook nog zonde laten afkopen. Maar het idee was dat je eigenlijk niet van je zonde zomaar kon afkomen, dan dat je dat liet afkopen door die aflaten. En als mensen er slim mee omgingen en het einde van hun leven toch nog zoveel geld hadden om rein voor God te komen staan, dan ontkwam je aan de verschrikkingen van de hel. Mensen, dit is een volkomen corruptie van Gods bedoelingen en een volkomen ontsporing van zijn bedoelingen. En we gaan weer even terug naar de tekst, want de beide tekstgedeelten van Matteüs 23 en Matteüs 11, die komen hier met elkaar een beetje in botsing. Want de ene wereld is de wereld van de religieuze mens die met zijn eigen inspanningen het koninkrijk van God denkt binnen te gaan. En de andere wereld is die van de Heer Jezus die van mensen vraagt om de illusie van de zelfrechtvaardiging op te geven en te vertrouwen op de genade die God geeft. De tegenstelling die hier zichtbaar wordt is die tussen verdienste en genade. Tussen zelfverworven heil en geschonken heil. En waar de Heer het om begonnen is, is ons duidelijk te maken dat er maar één mogelijkheid is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is de weg van het geschonken heil en van het geloof. Het moet je gegeven worden en het wordt ons ook gegeven. Dat is het hart van het evangelie. Het wordt ons gegeven en de uitnodiging klinkt ook vanmorgen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dus allen die de last van de zonde op zich voelen, die mogen komen. Ja. Het is nou zo dat mensen misschien vandaag ook nog de illusie hebben dat ze het koninkrijk kunnen verdienen door verdienstelijke daden te verrichten, door een perfecte conduite staat van prestaties voor zichzelf te creëren. Wat is dat tragisch, want ja, zo komen we er niet. En de fariseeën die zeiden ook van, ja, zo kom je er wel. Want je moet toch presteren. Je moet van alles en nog wat aan voldoen. Aan de geboden van God. En dan zegt Jezus, wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Mensen, wat tragisch dat met al hun ijver, en de mensen in die dagen ook, met al hun ijver, dat de sleutel van de kennis is weggenomen. Dat ze er zo niet komen. Want regels waren belangrijker dan de relatie met God. Hebben wij daar nou ook zo'n last van in onze tijd? Nou, ik weet niet, maar misschien wel meer dan we zelf in de gaten hebben. Vraag maar eens aan een buitenkerkelijke wat bij hem opkomt als hij nadenkt over het christelijk geloof. 10-1 dat zo'n buitenkerkelijke op de proppen komt met geboden en verboden. En dan zeggen ze tegen ons, ja, als ik tot geloof in God kom, als ik godsdienstig word, als ik het christelijk geloof ga aanhangen, dan mag ineens van alles niks meer en dan moet je ook van alles. Zo wordt het geloof bij buitenkerkelijke geframed. En als dan zo'n buitenkerkelijke tot geloof zou komen, dan ontdekt zo iemand dat hij zich plotseling moet houden aan allerlei verborgen regels en tradities die onder ons gelden. Die niet zonder meer bekend zijn, maar die net zo goed in acht moeten worden genomen. Dat zijn de zogenaamde kerkelijke mores. Dat zijn de inzettingen die we ontworpen hebben. Dat zijn de gewoontes en de gebruiken. Aan het woord van God wil zo iemand misschien wel gehoorzaam zijn. Wil zo iemand zich graag onderwerpen. Maar hij deinst ervoor terug om al die vaak ongeschreven tradities en bepalingen die wij als een juk op zijn schouder leggen om die te aanvaarden. Laat ik eens een voorbeeld mogen geven, want dan wordt het wat duidelijker voor ons. Stel, je hebt ontdekt dat je God beter leert kennen door regelmatig stille tijd te houden. En bijvoorbeeld ook door met andere gelovigen een gebedsgroep te vormen. Of zo nu een mannendag te bezoeken, een mannenontbijt. Of een weekend van de vierde musketier te bezoeken. En je hebt ontdekt hoe waardevol dat voor jouzelf is. En dat het een zegen oplevert voor je geloofsleven. Maar mensen, het gaat mis. Het gaat mis als je die zegen iedereen gaat voorhouden als een christelijke plicht. Je gaat er dan een wet van maken. Dus dat kan dus gebeuren dat je met zegenrijke dingen wettisch omgaat. En dat is pas helemaal duidelijk als zo iemand zou zeggen, ja, maar die stille tijd, die moet je dan wel 's morgens om 6 uur houden. Die mensen kom ik wel eens tegen. En dan gaan we dat juk ineens herkennen. Maar dat juk was er al eerder. Iets kan goed en zegenrijk voor jezelf zijn, maar dat hoeft het nog niet te zijn voor een ander. Ja, wel stille tijd, dat is zonder meer zegenrijk. Maar verbind daar nou niet meteen een tijdstip aan. Nergens in de Bijbel is een voorschrift te vinden dat je dat 's morgens om 6 uur moet doen. Ik moet er niet aan denken. Het zou voor mij niks zijn. Maar goed, al die jukken die wij elkaar kunnen opleggen, maken het geloof tot een last waar je onder gebukt gaat. Dan raak je vermoeid en belast. En dan geldt het woord van de Heer Jezus ook voor ons. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal jullie rust geven. En dit zegt hij tegen ons, wij die vermoeid en belast kunnen zijn door onze zelf gefabriceerde godsdienst, los een beetje van de genade, toch een beetje een eigen geloof maken en mensen in Jezus' dagen hadden zware kriebels gekregen van een geloof dat zoveel lasten op hen neerlegde. Nou, wij weten dat de Heer Jezus begaan was met mensen in zijn dagen die belast waren met al die geboden en verboden. Niet 613, maar ze hadden er wel veel meer. En Jezus wilde niet eerder rusten als ik dat mag zeggen. Hij wil niet eerder rusten voordat hij de diepste oorzaak van onze onrust had weggenomen. En daarom ging de Heer gebukt onder het zwaarste juk dat je maar kunt denken. Het juk dat de zonde over de hele schepping had gelegd. En mensen moesten weer bij God kunnen uitkomen. Mensen moesten weer herenigd worden met God als schepper. En als wij God weer wilden leren kennen, zou er echt rust en harmonie en vrede kunnen zijn. En de Heer Jezus zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Kijk, dat is nu waar het om gaat. God kennen. God kennen. En de Zoon wil het ons openbaren. Augustinus, de grote kerkvader, heeft dus gezegd, onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u. Voor die rust heeft het gestormd om het kruis van Golgotha. Alle machten van de hel waren daaromheen samengetrokken om deze rustbrenger tot zwijgen te brengen. Om deze onruststoker, zoals zij de Heer Jezus beschouwde, om die te vernietigen. Maar het is wel zo dat vanaf dat moment dat Jezus heeft gezegd, het is volbracht, dat wij mogen zingen, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Dus rust heeft alles te maken met het kruis van Jezus. En daar is afgerekend met de diepste oorzaak van onze onrust. Daar mogen we ons evenwicht hervinden. Daar mogen we echt tot rust komen, in balans komen met ons leven. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus, ik zal u rust geven. Nou is het opvallend dat in deze tekst van Matteüs 11 twee keer over rust wordt gesproken. De eerste rust wil hij geven en de tweede rust moeten wij vinden. Ik lees het toch nog maar even voor. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is de eerste. Er staat er, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden. Ja, er twee maal toe. Bij de eerste rust staan we bij het kruis. Bij de tweede rust staan we midden in het leven van vandaag. Want in al die dagelijkse dingen moeten we dat evenwicht vinden. Die fundamentele levensoriëntatie moeten we gaan toepassen. Maar bij die eerste rust moeten we beginnen. Bij de rust die God wil geven. En hoeveel mensen verlangen niet naar die rust in God. Naar die vrede met God. En hoe weinig mensen hebben die rust gevonden. En de oorzaak is dat ze het altijd weer in hun eigen hart willen zoeken. Altijd weer de eigen oplossingen willen hanteren. Altijd weer iets wat ze zelf gefabriekt hebben, dat ze dat willen aanhangen. Een eigen godsdienst bij elkaar shoppen. Een beetje Jezus, een beetje Boeddha, een beetje mindfulness en ga zo maar door. Een knutselgeloof. Maar mensen, dat geeft geen rust. Ja, ik ben een keer, mijn vrouw en ik waren op zoek naar een appartement. En we zijn bij mensen in een appartement geweest. En die bleken christen te zijn. En raar, maar in de hal stond een groot Boeddha-beeld. Ik kon me er niets bij voorstellen dat christenen in de hal een Boeddha-beeld hebben staan. Nou, hoewel zo'n beeld misschien wel iets van rust uitstraalt, maar het geeft geen echte rust. Echte rust vinden we bij Jezus. Hij zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. Is dat niet een bevrijdend woord? Wij blijven maar rondzeulen met onze jukken, maar die mogen we van ons af laten nemen. En wij worden losgemaakt van dat juk van Jezus. Dat eerste juk waar hij het over, de eerste rust heeft te maken met het juk van de zonde. En dan roept hij ons ook op bij die tweede rust, dat we ons mogen inzetten voor zijn koninkrijk. Dat we hem mogen dienen in ons leven. En hij stelt geen onredelijke eisen en zijn dienst is niet hard. En hij dwingt ons niet tot een godsdienstig slavenbestaan. Nee, dat juk, dat past bij ons. Dat zit ons als gegoten. Het schuurt niet over onze schouders. Het knelt niet af. Zijn last is licht en zijn juk is zacht. Het staat er ook, hè? Neem mijn juk op u. Dus dat is dat juk van gaan op zijn weg. De weg van de navolging. De weg van het discipelschap. Maar sommige christenen zijn geneigd helemaal geen juk te willen zien en op zich te willen nemen. Misschien zijn die het meeste te vinden in de evangelische wereld. Want ik hoor mensen wel eens zeggen dat mensen maar een hekel hebben aan het woord wet. Een hekel aan het woord inzetting en geboden. Terwijl het Johannesevangelie vol is van geboden. Dat ze Jezus er heeft over in hem blijven. En hij in ons. Dan zullen we zijn geboden lief hebben. Ik was van de week op een Israëlavond bij ons in Ede. In de Ark, vlakbij ons huis. En daar sprak de Messias beleidende rabbijn Leon Erteman. En hij beklemtoonde dat we het evangelie en de wet niet los van elkaar moeten gaan zien. En we moeten het ook zeker niet tegenover elkaar plaatsen. En hij liet zien aan de hand van allerlei teksten dat de Heer Jezus geen afstand neemt van de wet. Hij veroordeelt de wet niet, zoals sommige evangelische christenen, uit onkunde en onwetendheid. En ook al gaat de Heer Jezus wel heel erg tekeer in Matthäus 23 tegen de fariseeën en schriftgeleerden, wat zegt hij over de wet? Wat zegt hij over de geboden in de bergreden? Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal niet één jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Maar die evangelische christenen zeggen op hun beurt, de Heilige Geest heeft toch Gods wet in onze harten geschreven. Dat is toch hier, in ons hart. En wat God schrijft op de tafel van ons hart, dat zijn de dingen die we willen gaan doen. Want we willen zeker Jezus navolgen. Maar wat die rabbijn Erteman zei, weten jullie wel, zei hij tegen ons op die avond, dat er in het Nieuwe Testament maar liefst 1050, dus niet 613, maar liefst 1050 voorschriften, aansporingen, imperativa zelfs, gebiedende wijze zijn, om mee aan het werk te gaan, die de Heilige Geest in de schrift heeft laten opnemen om tot ons te spreken en ons aan te sporen om ernst te maken met de navolging. En voor sommigen is dat natuurlijk wel teleurstellend. Er is een juk afgenomen en dan krijg je er weer even eentje voor in de plaats. Neemt mijn juk op u. Het leven van een christen is kennelijk niet jukkeloos. Maar het is geen neerdrukkend juk. Het juk dat Jezus geeft is zacht. Fariseeën hadden het maar steeds over het juk. Een juk van de wet. Een juk van het hemelrijk. Dat juk was hard, paste niet. Schuurde de ruggen kapot. En er is een oude legende. Een leerzame legende. Niet een schriftwoord, maar een legende. Die vertelt dat boven de timmermans werkplaats in Nazareth een uithangbord heeft gehangen. Passende jukken te koop. Jukken maken was in de werkplaats van Jozef geen massaproductie, maar maatwerk. Zo is het juk van de Heer Jezus een passend juk. En het komt omdat ons eerst genade is geschonken in de rust die God geeft. De rust van Golgotha. De rust van de verzoening van onze zonden. En als je dan een juk krijgt, dan draag je dat juk met vreugde en met dankbaarheid. Het juk van de navolging, broeders en zusters, en het juk van het discipelschap, dat is een juk dat we op ons mogen nemen uit dankbaarheid en vreugde voor de verlossing die ons geschonken is. Het is het juk van de navolging van de Heer. Het juk van het discipelschap. Het juk van de dienstbaarheid aan de zaak van het koninkrijk. Is dat zwaar? Is dat zwaar? Is dat neerdrukkend? Nee, de genade van God zorgt ervoor dat het een zacht juk is. Dat wij met vreugde willen dragen. Leven uit het geloof is leven uit de genade. Ik las een heel mooi voorbeeld. Een meisje van 8 liep in een stroom vluchtelingen mee. En op haar rug droeg ze haar broertje van 3 jaar oud. En een hulpverlener die daarbij in de buurt stond vroeg haar, is dat niet zwaar? Nee, zei ze, hij is niet zwaar, hij is mijn broertje. Weet u wat het geheim van het meisje is? Ze droeg haar broertje van 3 uit liefde, genegenheid en verantwoordelijkheid. Een passend juk. En je draagt dat juk met vreugde. En zo is het ook met de wet die door Geest van God in onze harten is geschreven. Die 1050 voorschriften van het Nieuwe Testament, die dragen wij met vreugde. Het is een voorrecht om de Heere God te behagen met de dingen die hem welgevallig zijn. Ten slotte noem ik u een citaat uit de Joodse Mishnah. Een verzameling Joodse voorschriften die in de 3e eeuw zijn verzameld. Wie het juk van de Torah op zich neemt, werpt het juk van de wereldmacht en het juk van de aardse zorgen van zich af. Wie het juk van de Torah van zich afwerpt, neemt het juk van de wereldmacht en het juk van de aardse zorgen op zich. God dus al voor Israël. De wet is goed. 1 Timotheüs 1, dat zegt Paulus het ook. De wet is in zichzelf goed. Wat mensen van de wet gemaakt hebben, wat ze er allemaal bij opgelegd hebben, dat is niet goed. En Jezus kwam om de wet te vervullen. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Wij dragen de last van die 1050 aansporingen en geboden van het Nieuwe Testament met vreugde. Ons tot zegen en tot eer van de Heer, onze God.